Hij is hier. Hij is bij ons. En Hans ook. Ja, mooi. Welkom Hans. Ik ga voor je bidden.
Yes.
Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat Hans bij ons is. Dat hij zal spreken. Heer, geef hem uw woorden. Dank u wel dat wij naar hem mogen luisteren. Open onze harten, open onze oren. Dat wij de woorden mogen ontvangen die gesproken worden. Heer, zegen ons allemaal in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Corianne. Goedemorgen. Fijn om deze zondag bij jullie te zijn. Dit is de eerste keer dat ik bij jullie in de gemeente mag spreken. Maar niet de eerste keer dat ik hier ben geweest. Dat is nu zo'n 3 jaar geleden denk ik dat ik hier was, dat mijn vader hier zijn inzegeningsdienst had, omdat hij voorganger werd bij de Berea Noord. Dus in die zin ken ik het gebouw en daar waren ongetwijfeld vast ook een aantal van jullie bij. Maar fijn om hier vanochtend voor het eerst ook zelf te mogen zijn. Mijn naam is dus Hans Sikkema, ik ben getrouwd met Ilse Marije. Het leuke is dat wij in april ons eerste kindje verwachten, een zoon. En daar kijken we natuurlijk enorm naar uit. Ik heb mijn broertje meegenomen vandaag, Erwin. Die zijn het weekend bij ons met zijn vriendin. En die dacht, nou, ik wil wel een keer mee om hem een keer te horen spreken. Dus dat is superleuk. Hoef ik zelf ook niet door die storm te rijden. Dan weet u een beetje wie ik ben, wie er tegenover u staat. Ik ga het met u hebben over het thema Jezus is overwinnaar. En ik las een aantal weken geleden, las ik Matteüs 28, die bekende tekst waarin Jezus nadat hij aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan en dan nog eenmaal bij zijn discipelen is, voordat hij weer teruggaat naar de Vader in de hemel, dat hij die bekende woorden zegt tegen zijn discipelen, ga dan heen, maak discipelen van alle volken ter wereld en zo door gaat hij dan. Nou, die tekst kennen we denk ik voor allemaal wel. Een soort mandaat om zending te drijven. Een mandaat waarop bijvoorbeeld zo'n Mercy Ships of waarom Wilma denk ik ook bezig is met wat ze aan het doen is. Onder die vluchtelingenkinderen. Jezus die zegt, ga dan naar alle volken en maak ze tot mijn discipelen. Maar ik bleef eigenlijk hangen bij het vers wat daarvoor staat. Waar Jezus mee begint. Die laatste woorden die hij tot zijn discipelen spreekt. Want daar zegt Jezus tegen de discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En ik bleef daarbij hangen, want ik dacht, ja, ik lees dit wel en ik heb dit al zo vaak gelezen in mijn leven. En ik heb het al zo vaak gehoord in mijn leven. Dat herken je misschien ook, dat je denkt, ja, die woorden heb ik al zo vaak gehoord. Maar ik bleef er nu bij hangen, omdat ik dacht, klopt dat wel? Is dat wel zo? Heeft Jezus wel alle macht? Want als ik om me heen kijk, naar de wereld om me heen, dan zie ik daar niet bepaald een reflectie van. Lang niet altijd in ieder geval. Dan zie ik bijvoorbeeld, aan begin januari werd het nieuws daardoor gedomineerd natuurlijk, dat tussen Amerika en Iran en over die, hoe die elkaar aan het, tegen elkaar aan het opboksen waren qua militaire macht. Mensen die daar de dupe van worden, mensen die overlijden. Heeft Jezus dan alle macht? Of als ik denk aan die bosbranden in Australië en hoe het er daaraan toe gaat, hoeveel dieren daardoor zijn overleden, hoeveel mensen hun huis hebben moeten verlaten. Kloppen die woorden van Jezus dan wel? Heeft hij wel alle macht in de hemel? Ja, nou dat wil ik dan nog wel geloven. Maar op aarde, heeft hij daar ook alle macht? Kloppen die woorden van hem wel? Of als ik het dichterbij haal. En ik denk, aan 2 weken geleden kwam er een onderzoek over zelfmoord onder jongeren hier in Nederland. Werd er gepresenteerd met redenen waarom zij zelfmoord plegen. En als ik dat lees en dat op me inlaat, dan denk ik, ja, heeft Jezus wel alle macht? Als er zoveel jongeren in dit land zelfmoord plegen. Of als ik denk, mijn vrouw en ik zijn al 6 jaar lang jeugdleider bij ons in de gemeente. Lopen met een groep op vanaf het moment dat ze 12 jaar waren. Nu zijn ze 17, 18. Staan ze voor grote keuzes in hun leven. Maar als ik dan denk aan 2 meiden uit die groep. Die we een poos geleden na aanleiding van een avond over stress naar ons toe kwamen. En die zeiden Hans en Ilse, wij willen eigenlijk wel even met jullie doorpraten, want dit thema raakt ons nogal. En we raakten toen in gesprek en toen kwamen we er eigenlijk achter dat zij eigenlijk best wel lijden onder een negatief zelfbeeld. En dan zou je kunnen zeggen, ja, tieners en identiteit, die worstelen daar altijd mee, inderdaad. Maar dit ging wel wat verder dan dat. Een van hun vertelde dat een van die meiden zich soms af en toe zelf snijdt. Om maar iets van pijnverlichting te hebben. Om iets van aandacht te verschuiven. En inmiddels zijn we met hun op gaan trekken. Een poosje lang, dat vertel ik straks nog wat meer ook. Maar toen, op dat soort momenten denk ik, heeft Jezus wel alle macht? Hier op aarde. Ik hoor een ja. Ik kom er zo bij. Maar ik denk ook, want die vraag stellen, ik snap dat je ja zegt, maar die vraag stellen kan ook helpen om even de diepte in te gaan daarover. En daarom doe ik het. Om de diepte in te gaan in die woorden van Jezus. En hoe kunnen die dan waar zijn? Hoe komt Jezus tot die woorden? En hoe kunnen die dan nu, terwijl, als ik misschien hier ook wel rondvraag, over dingen die er gebeuren in je leven, rondom kwaad, rondom verdriet. En we hoorden al een aantal keer de gebeurtenis rondom Tom voorbij komen. Hoe werkt dat dan, die woorden van Jezus, dat hij alle macht heeft? Daar wil ik met u vanochtend over nadenken. Hoe komt Jezus tot die uitspraak en hoe mogen wij dan daar vervolgens mee omgaan? En om dat goed te kunnen doen, moet ik beginnen bij het begin, zou je kunnen zeggen. Bij Genesis 1. We gaan eigenlijk in vogelvlucht een beetje door Gods grote verhaal heen, om erachter te komen hoe Jezus tot deze woorden komt. En dat begint in Genesis 1. En dat wil ik even benadrukken, want heel vaak als we het hebben over Gods grote verhaal en over waarom Jezus is gekomen, dan beginnen we niet bij Genesis 1, maar dan beginnen we bij Genesis 3, bij de zondeval. En dan beginnen we bij dat alles gebukt gaat onder de zonde en dat het negatief is. Maar dat is niet waar het verhaal van God begint. Dat is niet waar het verhaal van God met zijn schepping, waar het verhaal van God met mensen begint. Dat begint met Genesis 1, waar hij alles maakt. Waarin hij de aarde maakt, waarin hij de dieren maakt, waarin hij de mensen maakt. God maakt de mens. Genesis 1, vers 26 en 27 wordt geprojecteerd. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. God maakt de mensen en hij zegt, laten we ze maken naar ons evenbeeld. Laat ik de mens maken naar wie ik in wezen ben. Dus jij en ik, wij lijken op God. Als je naar je buurman of je buurvrouw kijkt, dan kun je daar iets in herkennen van het wezen van God. Dat is wat hier letterlijk staat. God maakt ons naar zijn evenbeeld. Wij zijn zijn beelddragers, zou je kunnen zeggen, in deze wereld. En hij geeft ons daarbij de opdracht om te heersen over al het andere wat God te maken heeft. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik het woord heersen hoor, dan heb ik daar een negatieve associatie bij. Dan denk ik aan dictators die over een volk heersen ten koste van zoveel mensen. Dat is niet waar God het hier over heeft. Dit heersen is een vorm van dienen. Een vorm waarin juist God zichtbaar gemaakt wordt door ons als mensen heen, door Adam en Eva heen in de tuin. Op die manier heersen over de schepping. God wordt zichtbaar door de mens heen. Dat is hoe God het bedoeld heeft. De mens als zijn beelddrager. En de mens levend onder het koningschap van God. Zoals we dat letterlijk zien in de tuin van Eden bij Adam en Eva. God die wandelt door de tuin. De mens die leeft onder zijn macht, onder zijn koningschap. En zijn beelddrager is naar de rest. Maar we weten allemaal, en ik zei het al, wat er dan komt. Genesis 3, de zondeval. Misschien zou je het nog wel beter de opstand van de mens kunnen noemen. De mens maakt een actieve keus tegen God. En ze weerspiegelen niet God in hun beelddrager zijn. Maar Adam en Eva kiezen ervoor om te luisteren naar de slang, naar de duivel, naar het kwaad. En daarmee weerspiegelen ze niet God, maar weerspiegelen ze juist het kwaad in hun leven. Heersen ze op een manier waarop de duivel, waarop het kwaad dat zou doen. Je zou het kunnen vergelijken met, we zijn natuurlijk een beetje nu in de kindfase, hè, met het kindje wat onderweg is. Dus we zijn allemaal babydingen aan het kopen en we zien vooral allemaal jonge ouders met baby's al rondrijden in kinderwagens en zo. Dat op een of andere manier als je zwanger bent valt dat gewoon meer op. Dat je denkt, wow, er zijn er echt veel. Dus dat valt op en dan zijn we allemaal altijd zo vertroeteld over hoe die kindjes eruit zien. Dat je denkt, oh wat schattig, hopen dat onze baby er ook zo uit te komt te zien. Ongetwijfeld, met zo'n knappe moeder. Maar je zou het kunnen vergelijken met zou je kunnen vergelijken met de mens als beelddrager van God. Maar als zo'n kindje de waterpokken krijgt, En allemaal van die rode bulten krijgt, die jeuken, die verschrikkelijk zijn. En als je dan gaat krabben, dat ze eigenlijk nog erger worden, dat ze open worden, dat er soms misschien wel pus uitkomt. Dat zou je kunnen vergelijken met het effect van de zondeval. De mens die niet God laat zien, maar die water pakken. Dat kwaad. Dat is wat Adam en Eva hier doen. En wat na Adam even de rest van de mens doet. Ze weerspiegelen het kwaad. En God moet hem wel uit de tuin sturen. God wordt eigenlijk afgewezen als koning. En daarmee komt er een lege plek. En die plek wordt ingenomen door het kwaad. En als je dan Genesis 4 tot en met 11 verder leest, dan zie je eigenlijk hoe het kwaad toeneemt en toeneemt en groter wordt. Waarmee het kwaad koning wordt over de mens. En de mens het kwaad weerspiegelt. Maar God, daar houdt het niet mee op. God houdt het daar niet bij. God wil herstel brengen. God wil verlossing brengen. Dus wat doet hij? Hij roept Abraham in Genesis 12. Vertrek uit je land, zegt hij tegen Abraham. Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. God roept Abraham en hij roept hem naar een ander land toe, naar het Israël, naar de plek van Israël, zoals we dat nu ook kennen. Daar uiteindelijk komt Abraham terecht. God is van plan om niet alleen Abraham te redden en in Abraham niet alleen het volk van Israël wat uit hem voortkomt. Nee, God wil door hem alle andere volken op de aarde zegenen. Gods plan is in Genesis 12 al om verlossing te brengen voor alle volken op de aarde. Hij wil die macht van het kwaad verbreken door Abraham te roepen. En door te zeggen, Abraham, ik wil dat jij in je nageslacht mij weer gaan weerspiegelen. Mij weer laten zien zoals ik ben. Ik wil weer koning over je worden. En God komt weer wonen onder het volk. Net zoals hij actief aanwezig was in de tuin van Eden bij Adam en Eva. Allereerst in de tabernakel en vervolgens in de tempel komt God wonen onder het volk. En het volk heeft de opdracht om hem te laten zien, om hem te weerspiegelen. Om opnieuw die beelddrager te zijn van God. En daarmee alle andere volken tot zegen te zijn. En daarmee ervoor te zorgen dat alle andere volken ook weer opnieuw onder het koningschap van God komen leven. Maar helaas lezen we verder in het Oude Testament dat ook Israël faalt. Ook Israël komt keer op keer in opstand tegen God. En daarmee gaan ze in tegen wat God had bedoeld. En ook laten zij ook niet God zien, maar weerspiegelen zij ook veel vaker het kwaad. Een van de teksten die ik had meegenomen, Ezechiël 6, laat dat zien. Ze zullen beseffen dat ze mij diep bedroefd hebben gemaakt door te vertrouwen op walgelijke afgoden. In dit geval denk ik niet een McDonald's, maar iets anders. Zij laten afgoden zien in hun leven. En daarmee geven ze het kwaad weer opnieuw de ruimte. En weerspiegelen ze dat naar alle andere volken op de aarde en naar hun broers en zussen. En wat gebeurt er met Gods aanwezigheid? Dat staat verderop in Ezechiël. Dan lezen we dat Gods aanwezigheid weer opstijgt vanuit de tempel en buiten Jeruzalem neerdaalt. Dus opnieuw, de aanwezigheid van God verdwijnt onder het volk van Israël. God wordt opnieuw als koning afgewezen. En het kwaad neemt die plek weer in. Het kwaad is koning. En als we deze twee verhalen naast elkaar neerleggen, deze twee lijnen, dan zie je een patroon ontstaan. Dan zie je dat de mens eigenlijk bedoeld is om God te weerspiegelen. En dat God daarmee hun de autoriteit geeft om hem te laten zien. Maar dat de mens ervoor kiest om te zondigen, om het kwaad te laten zien. En dat betekent dat het kwaad koning wordt over de mens. Het kwaad heerst over de mens in plaats van dat God dat doet. Omdat de mens zondigt. Dus je zou kunnen zeggen dat de zonde de machtsbasis is van het kwaad. Door de zonde kan het kwaad heersen. Door de zonde kan het kwaad, nou, in sommige gevallen zelfs de dictator zijn van mensen. Dat is het patroon wat zichtbaar wordt in deze verhalen. De zonde is de machtsbasis van het kwaad. Het kwaad verleent zijn kracht, zijn macht aan de zonde. En die kwaad, dat wordt zichtbaar door de duivel in geestelijke strijd, in gebrokenheid en ga zo maar door. Dat patroon is belangrijk om te zien. Maar God geeft niet op. God geeft niet op. Want wat doet hij? Hij stuurt zijn zoon Jezus naar deze aarde. En Jezus die leeft zonder zonde. Dat betekent dat hij leeft onder de heerschappij van God, onder het koningschap van God. En zo leeft hij zijn leven ook. Dat is het perspectief van waaruit hij leeft. God is koning, niet het kwaad. In elke situatie, in elk mens die hij tegenkomt, is Jezus zich ervan bewust. God is koning, wat vraagt dat dan van mij in deze situatie? Als ik vanuit dit levensperspectief leef. Jezus wordt gestuurd door God naar deze aarde. En het lijkt op een gegeven moment alsof het kwaad ook dit plan van God teniet doet. Want Jezus wordt gearresteerd en hij wordt gekruisigd. En op dat moment lijkt het, alsof het kwaad ook dit plan van God overwint. En dat de mens gedoemd is om het kwaad te weerspiegelen. En het kwaad als koning te hebben in het leven. Maar dat is niet zo, want Jezus staat weer op. Hij wint van de dood. Hij overwint het kwaad, zou je kunnen zeggen. Hij overwint de dood en hij staat weer op in een eeuwig leven. Maar wat gebeurt er dan aan het kruis? Waarom stierf Jezus dan aan het kruis? En dit is essentieel. Paulus schrijft het in Romeinen 8. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees. Jezus sterft aan het kruis om de zonde te veroordelen. En misschien denk je, ja, dat hebben we zo vaak gehoord, maar ik hoop dat je het echt hoort. Want heel vaak maken we er hiervan dat Jezus ook sterft om de zondaar te veroordelen. Maar dat is niet wat Jezus doet. Jezus sterft om de zonde te veroordelen. En hij doet dat niet alleen maar om vergeving te kunnen schenken. Ja, dat doet hij. Hij geeft genade omdat hij hier de zonde veroordeelt. Maar dat is niet het hele verhaal. Dat is niet het hele evangelie van Jezus. Want dan zou het genoeg zijn. Of dan zouden we op het moment dat we tot geloof komen, dat kunnen geloven, dan ontvangen we vergeving en onze tijd kunnen uitzitten totdat we naar de hemel gaan. Of totdat het Jezus terugkomt. Maar dat is niet het hele evangelie. Dat is maar een versmalling ervan. Want Jezus veroordeelt de zonde. Waarom? Ook omdat dat de machtsbasis van het kwaad is en was. Jezus veroordeelt de zonde, zodat die machtsbasis wegvalt. Zodat het kwaad niet langer koning hoeft te zijn over de mens, over jou en mij. We hadden dat patroon gezien. De zonde is de machtsbasis van het kwaad. En Jezus veroordeelt hier de zonde, zodat die machtsbasis wegvalt. En het kwaad niet langer koning hoeft te zijn over de mens. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe grote paradigmawissel dat wel niet is. Dat is een woord die ze gebruiken in de wetenschapsfilosofie als er een grote wetenschappelijke ontdekking is die het hele wereldbeeld in de wetenschap omvergooit. Dus bijvoorbeeld toen Galileo, die kwam erachter dat de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde. Een aantal eeuwen geleden. Nou, dat was een grote wetenschappelijke ontdekking die ervoor zorgde dat het hele wereldbeeld van mensen veranderd werd. Dat werd een paradigmawissel genoemd. Het leven veranderde erdoor compleet in hoe mensen naar de wereld keken. In wat het deed, ook zelfs doorwerkte in het dagelijks leven. Nou, dat is ook wat er gebeurt hier aan het kruis, een paradigmawissel. Jezus veroordeelt de zonde. Hij vernietigt de machtsbasis van het kwaad. En hij zorgt ervoor dat het kwaad niet langer koning hoeft te zijn over de mens, maar dat God dat weer kan zijn, dat Jezus dat weer kan zijn. Dat is de waarheid van waaruit wij mogen leven. Dat is hoe Jezus tot die woorden in Matteüs 28 komt. Mij is gegeven alle macht, omdat hij het kwaad heeft overwonnen door de zonde te veroordelen. Mij is gegeven alle macht hier op hemel en op aarde. Dus die woorden van Jezus die zijn waar. Die kloppen. Hij heeft alle macht. En ook Paulus ziet dat. Paulus omschrijft dat als volgt in de Colossensebrief. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. uit de macht van de duisternis naar het rijk van zijn geliefde zoon. Uit de macht, of uit het rijk waar het kwaad koning was over de mens, naar het rijk waar God weer koning is, waar Jezus het voor het zeggen heeft, waar Hij alle macht heeft. Dat is wat Jezus deed aan het kruis. En ik hoor je al denken, maar Hans, hoe zit het dan met het kwaad wat nog steeds zichtbaar is in deze wereld? Je begon er zelfs je preek mee. Hoe zit dat daarmee? En ja, het klopt. Het kwaad is nog altijd zichtbaar aanwezig. Tastbaar aanwezig om ons heen. En als we daar te veel op focussen, of ons te veel aandacht aan geven, dan kunnen we zomaar dat perspectief van Jezus die alle macht heeft uit het oog verliezen. En kunnen we misschien zelfs wel bij de pakken neer gaan zetten en zien, zie je wel, deze wereld is corrupt, is door het kwaad bezeten en er komt geen eind aan. Maar dat is niet hoe Jezus leefde. En dat is ook niet wat Jezus vraagt van zijn discipelen. Ik denk dat Jezus deze woorden tegen zijn discipelen zegt, juist om hun ervan te doordringen, houd voor ogen, ook al kom je kwaad tegen in je leven, op wat voor manier dan ook, hoe groot dan ook, ik heb alle macht. Leef vanuit dat perspectief. En dat mogen wij ook doen. Want Jezus heeft de overwinning behaald. En ik denk dat het nodig is om dat keer op keer weer voor ogen te halen. Ik heb het nodig om dat weer regelmatig te horen en te denken, oh ja, ik mag leven vanuit dat perspectief. Want dat verandert de manier waarop ik in deze wereld sta. Dat verandert de manier hoe ik omga met mijn collega's, met vrienden of met mensen die ik voor het eerst tegenkom. Het verandert hoe je in het leven staat. En laat me er nog dit ook over zeggen. Het kwaad is nog een reële factor in het leven. Je zou kunnen zeggen, je wordt wel eens vergeleken met de Tweede Wereldoorlog, met toen de geallieerden kwamen. Die day is geweest. Jezus heeft de beslissende overwinning behaald. Toen de geallieerden kwamen op die day, toen was eigenlijk al zeker toen ze die slag wonnen, er komt een eind aan de oorlog. Maar 4D, zeker voor Nederland duurde dat nog 5 jaar voordat Victory Day er ook daadwerkelijk was. De Duitsers verdreven waren. Ook nu leven we in de spanning tussen D-Day, de beslissende slag is al geweest. We mogen leven vanuit het feit, Jezus heeft het kwaad overwonnen. Maar wanneer dat definitief zichtbaar wordt, is op het moment dat Jezus terugkomt. En in die spanning leven we dan nu nog. En hoe blijven we dan in die spanning overeind? Hoe zorgen we er dan voor dat we onze blik gericht houden op Jezus die alle macht heeft? Daar hebben we elkaar bij nodig. Daarom zijn we als gemeente aan elkaar verbonden. Daarom zitten jullie denk ik hier in Apeldoorn samen. Heeft God jullie hier bijeengebracht op deze zondag. Maar nog veel breder dan dat, gewoon als gemeente, om door het dagelijks leven heen ook samen verbonden te zijn. En de Hebreeuwse schrijver schrijft hier heel mooi over. Hij is in aanloop naar hoofdstuk 10 beschrijft hij eigenlijk wat ik net ook een beetje heb omschreven. Het grote verhaal van God en wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En op het moment dat hij het praktisch wil maken, komt hij in hoofdstuk 10, zegt hij het volgende in dit gedeelte. Laten wij de belijdenis van hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Opnieuw, laten we die hoop dat Jezus overwonnen heeft, dat Jezus alle macht heeft, dat is een onwrikbare hoop. Hou daaraan vast. En hoe doe je dat dan volgens hem? En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ik vind het zo mooi dat de Hebreeuwse schrijver zegt, we hebben elkaar nodig. Laat niet na om naar die samenkomst te gaan, naar je onderlinge bijeenkomst te gaan. En ik weet niet of de schrijver van deze brief voor ogen had dat we op zondagochtend zo bij elkaar zouden zitten in Apeldoorn in 2020 en dat hij dit voor ogen had. Ik denk eerder, misschien wel, maar ik denk eerder dat hij het nog voor ogen heeft, de onderlinge samenkomst, daar waar je hart tot hart gesprekken met elkaar hebt. Daar waar je echt elkaar leert kennen, waar je je verhaal kunt doen, waar je je vragen kunt stellen, waar je je verdriet kunt delen. Zorg ervoor dat je die plekken hebt. Zorg ervoor dat je regelmatig op die manier bij elkaar komt. Alleen hier op zondag zitten, in zo'n dienst, en dat over je heen laten komen is mooi. Maar dat is denk ik niet wat de Hebreeuwschrijver hier bedoelt. Dat is denk ik niet genoeg. Je hebt plekken nodig waar je samenkomt in een kleinere setting met je broers en met je zussen. Waarin de ruimte is om te delen. Waarin de ruimte is om je eigen verhaal te delen en dat wat jij meemaakt in je leven. Ik vertelde al wat over die twee meiden bij onze club. En zij vertelde dat op een zondagavond naar de club over waar zij mee worstelen. En we hebben toen met ze afgesproken om één keer in de maand komen ze bij ons eten. Voor ons super haalbaar, eten moeten we toch. Dus het is gewoon handig om dat op die manier te combineren. Want we weten allemaal avonden en tijd is kostbaar. Maar ze komen bij ons eten. En dan hebben we het erover, over hun proces. Dan hebben we het erover, over de dingen die ze hebben meegemaakt de afgelopen weken. Af en toe geef ik ze een concrete opdracht mee om mee aan de slag te gaan in de weken die voor ze ligt. En dan hebben we het daar verder over. En we stimuleren hen om professionele hulp ook te zoeken met de problemen waarmee ze rondlopen. En ik vind het tof, laatst waren ze een keer weer bij ons en toen zat ik daarna in de avond, moest ik ergens anders heen, zat ik in de auto. Hier naar Apeldoorn, ik ging naar mijn ouders. Toen zat ik er even over na te denken en toen dacht ik, hey, doordat ze op een gegeven moment bij ons kwamen, die één keer in de maand, en wij ze vragen gingen stellen, wij ze gingen stimuleren om stappen te zetten, niet alleen bij ons, maar ook professioneel, zijn ze gegroeid. Zie ik al dat er verandering zichtbaar is. Lukt het ze al weer meer om ook God voor ogen te houden? Want die waren ze ook kwijt. En als ik ze nu over hoe praten, hoe ze soms God ervaren in dingen, denk ik, hé, dit is nou zo'n onderlinge bijeenkomst waar de Hebreeuwschrijver het over heeft. Een plek waar zij hun verhaal kunnen delen. Een plek waar zij hun vragen kunnen delen. Waar ze met z'n verdriet terecht kunnen. En wij mogen er voor ze zijn. We hebben ook niet alle antwoorden. Soms denk ik ook, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Maar alleen al er zijn en die plek aan ze bieden, zorgt ervoor dat zij weer perspectief krijgen om Jezus voor ogen te houden. Om te leven vanuit wat Hij heeft overwonnen. Hoe zit dat bij jou? Ik weet niet hoe je hier zit, maar misschien denk je wel, ja Hans, als je me echt zou kennen, dan weet je wat er op dit moment allemaal wel niet gebeurt in mijn leven. Ik word ook kwaad overmand. Of door verdriet. Door twijfel over het geloof. Ik heb vragen waar ik eigenlijk bij niemand terecht kan. Dan zou mijn uitdaging aan jou zijn. Zoek eens mensen op. Misschien wel in deze gemeente die je vertrouwt. Met wie je dat kunt delen. Waarvan je gewoon zegt, hé, ik heb het gewoon nodig dat er iemand naast me staat, een poosje. Die me vragen stelt, waar ik mijn verhaal mag doen. Mag dat bij jullie? Mag ik eens één keer in de maand, of weet ik veel wat, bij jullie komen eten? En kunnen jullie zo naast me staan? Want ik heb het nodig om weer perspectief te krijgen op die Jezus die alle macht heeft. Op Jezus die heeft overwonnen. Daar wil ik je echt toe uitdagen, want alleen red je het niet. Alleen is het zo moeilijk om dat perspectief voor ogen te houden. En weet je wat ik zo mooi vind in de Hebreeuwenbrief? Dat het nog verder gaat en dat in hoofdstuk 12 de schrijver zegt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ik hou me vast aan deze tekst als ik bijvoorbeeld met die meiden optrek. En dat ik denk, wat mag ik doen? Ik mag met hun meelopen in hun wedloop. En ik mag hun helpen. Om naar Jezus te kijken, die hun wil leiden door dit proces heen. Door de storm waar ze doorheen gaan. Mag ze daarop wijzen, zeggen, hey, wil jij kijken naar die Jezus, naar die leidsman? En ik mag ze voorhouden dat Jezus ook de voleinder is. Hij is uiteindelijk degene die het laatste woord heeft. Niet het kwaad, niet de dood, maar Jezus. En vanuit dat perspectief mag je optrekken met mensen. Dus ik wil je vragen, als je hier zit en je denkt, ja, ik heb het nodig om met iemand te kunnen delen, om dat dan te doen. Misschien zo meteen al wel tijdens het aanbiddingsblok dat je zegt, hey, ik heb het nodig om even mijn verhaal kwijt te doen en voor me te laten bidden. Zoek dan iemand op die hier zit, die je vertrouwt. Voel die vrijheid. Voel die ruimte. Maar misschien vind je dat te spannend, maar doe dat dan ergens deze week of na afloop van deze dienst. Zoek diegene op. En als je hier nou zit en je denkt, ja Hans, ik herken me daar niet in. Dan is mijn vraag aan jou. Kijk eens om je heen. Naar mensen bij wie je dat misschien wel ziet in het leven. Waarvan je ziet, oh, die hebben echt wat te verduren nu even. Daar wordt het kwaad zichtbaar of het verdriet zichtbaar. En is er dan ruimte in jouw leven om naast ze te kunnen staan? En degene te zijn die met ze de wedloop loopt. En zegt, je mag kijken naar Jezus, jouw leidsman en je voleinder. Laten we een moment van stilte nemen. Waarin we gewoon elk dat wat op ons hart is tegen God mogen zeggen. En dan mag de band ondertussen verder naar voren komen. En dan zingen we zometeen het lied Jezus overwinnaar. Laten we een moment van stilte zijn, nemen. Jezus, u kent onze harten. U weet hoe we hier zitten. U kent onze gedachten op dit moment en onze gevoelens. En ik bid dat uw Heilige Geest ons zal verzorgen. Ons zal troosten. Ons kracht zal geven. Maar ook de vrijmoedigheid om de stappen te zetten die nodig zijn. Jezus, dank u wel dat u overwinnaar bent. En dat we vanuit dat perspectief mogen leven. Amen.